Na het zingen van ons volkslied was de plechtigheid afgelopen. Maar de koningin en de prins bleven nog geruime tijd op Oranjehaven. Nieuw aangekomen Engelandvaders werden aan haar voorgesteld en de haar reeds bekenden drukte zij de hand. Ook prins Bernhard praatte heel ongedwongen met de aanwezigen, waaronder natuurlijk ook de minister Engelandvader, minister Burger. Het is begrijpelijk dat de Engelandvaders toen wat meer loskwamen. Zij brachten een driewerf hoera uit op de koningin en hare majesteit beantwoordde dit met leven het vaderland, dat door alle aanwezigen geestdriftig werd overgenomen. Even later vormden de Engelandvaders een erewacht en verlieten hare majesteit de koningin en prins Bernhard Oranjehaven. En zo eindigde deze plechtigheid die voor de Engelandvaders het hoogtepunt van deze 10e mei was. Een dag die hen in later en naar wij hopen gelukkige jaren lang zal bijblijven.
U hebt geluisterd naar een reportage uit Oranjehaven, waar Hare Majesteit de Koningin op woensdag 10 mei een gedenkplaat onthulde voor Engelandvaders die hun leven gaven voor het vaderland. En dit, luisteraars, is tevens het einde van deze uitzending van Radio Oranje, de stem van strijdend Nederland.
Mitchells waren boven Frankrijk. Aan deze operaties nam ook de Nederlandse marinevliegdienst deel. Dat is een van die telkens terugkerende zinnen uit het dagelijks communiqué van het Luchtfront Westen. Onze marinevliegdienst is actief. Hij heeft bij onze geallieerden de reputatie het werk grondig te doen, de zaken voor elkaar te hebben en ze hebben succes ook. Vaak zult u gedacht hebben, waar zitten onze mensen? Hoe leven ze? Hoe maken ze het? Ik kan u natuurlijk niet vertellen waar ze gestationeerd zijn. Maar hoe ze het er hebben, zullen wij u laten horen uit de opname die wij hebben gemaakt op het vliegveld waar ze zijn gestationeerd. Hier is eerst de commandant.
U bent welkom op dit vliegveld. En ik wil u ook wel iets vertellen van de dagelijkse gang van zaken. Voor zover de werkzaamheden dat toelaten. Ik denk er wel de tijd voor te hebben, want ik ga vandaag toevallig niet mee. Valt niet altijd mee om hier verstaanbaar te maken. Zo lang is de toestellen buiten aan het warm draaien zijn. Maar die gaan dadelijk weg en dan hebben we het hier wat rustiger. Ze gaan weer met een vrachtje naar de overkant toe. En dat betekent tegenwoordig meestal het bombarderen van verbindingslijnen, spoorwegamplacementen enzovoort. Het is een aanloop voor het tweede front. En een goede ook. Want als we zo doorgaan, dan zullen de Duitsers lelijk in de knijp komen met hun aanvoer en transport. Als het grote ogenblik eenmaal daar is. U merkt wel dat er hier het een en ander veranderd is sinds u de laatste keer hier was. We zijn veel mobieler geworden. Kamperen in tenten en we kunnen elk moment van de dag de hele zaak opbreken en verhuizen. Dat geldt voor alle diensten. Vliegend personeel, technische dienst, zelfs de medische dienst. Maar alles gaat op de gewone manier door. Zelfs de studie. Er zijn er namelijk nogal wat die in een of ander vak, dat ze later kunnen gebruiken, examen doen. Maar dat kan ons officier voor ontwikkeling en ontspanning u beter vertellen. Het is wel een Engelsman, maar hij spreekt al een aardig mondje Hollands.
Ik ben education officer. Ik leer de Nederlanders Engels en zij leren mij Hollands. Sinds het squadron zo druk bezig is, ben ik met mijn lessen een beetje in het gedrang gekomen. Van mondelinge lessen ben ik toen maar gedeeltelijk op schriftelijke lessen overgegaan. En dat gaat heel goed. Het zijn lessen in het Engels en ik help ze ook met vertalingen. Op geregelde tijden doen ze het Cambridge examen in het Engels en daarbij worden ze heel hoge eisen gesteld. Ik weet niet hoe ze op operaties zijn, want bij mij zijn het echte schooljongens.
Nou, schoolmeester, hoe ze op operaties zijn, kan ik je wel vertellen. Ze zitten erop als een bok op de haverkist. Dat wijzen de resultaten wel uit. Het is druk werk, want er zit heel wat aan vast. Vooral als we 2 keer per dag uitgaan. En dat gebeurt nog alles. Dat betekent dan bij dag en bij dauw op. En dan kan het best gebeuren dat het laat in de avond wordt voor alles achter de rug is. Dat geldt natuurlijk niet alleen voor het vliegend personeel, maar even goed voor de gronddienst. En nou wil ik deze gelegenheid meteen aangrijpen om als vlieger en als commandant mijn waardering uit te spreken voor het werk dat door de gronddienst wordt gedaan. Per slot hebben wij vliegers het meest aantrekkelijke deel van het werk. Terwijl de gronddienst niet alleen de zaak draaiende moet houden, maar ook de brokken die wij maken weer op moet knappen. Het zijn twee gescheiden diensten, maar het vliegend personeel moet zich geen zorgen hoeven te maken wanneer ze de kist overnemen en erop uitgaan. Daarom is de verantwoordelijkheid van het grondpersoneel even groot als die van de vliegers. Over de gronddienst zelf kan misschien een van onze milieuvliegtuigmakers u iets vertellen.
Ja, wat moet ik er eigenlijk van zeggen? Het is allemaal zo gewoon. Het is hollen of stilstaan. Hollen is het als het goed vliegweer is en de kisten veel uitgaan, want dan is er behoorlijk veel onderhoud. Maar zou ik, nu ik toch voor de radio spreek, niet een groet mogen uitzenden naar mijn familie?
Ja, natuurlijk mag dat.
Ik heb twee kinderen in Noord-Holland. Een meisje en een jongen. En ik heb al die jaren niks van ze gehoord, Tini en Joop. Hier spreekt papa Leo. Ik heb maar eenmaal over het Rode Kruis van jullie gehoord. Schrijf nog eens. Met mij is het goed, mij bekeert niks. Ik ben vol vertrouwen en hoop jullie straks weer gezond en wel terug te zien.
De gronddienst werkt hard en met animo. Maar evengoed, als ik ze er zin zou laten, zou er in een minimum van tijd een groot aantal naar het vliegbedrijf overgaan. Want dat trekt ze het meest. En dat is geen wonder, want op de grond weet je precies waar je aan toe bent. Terwijl de vliegers natuurlijk een veel avontuurlijker leven hebben. Er kan je van alles gebeuren. Zo kwam een week of wat geleden een waarnemer bij ons binnenstappen die maandenlang vermist was geweest. Hij was boven Frankrijk afgeschoten, maar op tijd eruit gesprongen. En zo kwam hij op een goede dag hier weer aanzetten. En hij vliegt weer. Kom je op de grond terecht, dan heb je natuurlijk de hulp van de bevolking daar nodig. Maar kom je in het water neer, en dat gebeurt ook op zijn tijd, dan moet er hulp van deze kant komen. En dat werkt prompt. Dat kan ik u verzekeren. Er is hier aan de kust een aparte reddingsdienst die dag en nacht klaarstaat. En hoe die werkt, kan misschien een van onze luchtschutters vertellen die zoiets heeft meegemaakt.
We waren boven Frankrijk, een mijl of 8 van de kust. En we hadden juist ons doel gebombardeerd toen ze van de grond begonnen te schieten. En goed raak ook. Meteen roept de captain, er is iets loos aan mijn linkermotor. En toen zag ik vanuit mijn schietkoepel dat die in brand stond. De motor werd afgezet en gelukkig scheen hij eruit met branden. Nog geen minuut later hoor ik de captain zeggen, nou vertik mijn rechtermotor het ook. Toen snapten we allemaal dat we er goed aan zouden doen ons klaar te maken om te springen. En dan deden we dan ook, als de bliksem. Maar in plaats van een order om te springen, kregen we er een om te ditsen. Dat is op zee dalen. We namen onze maatregelen, want je kan erop rekenen een paar flinke klappen te krijgen. En die kwamen dan ook. Twee harde klappen. Toen de kist stil lag, kropen we eruit. In de rubberboot. Met mij ging dat niet zo vlot, want ik bleef haken. Maar gelukkig net op tijd, toen de kist naar beneden ging, vond ik me vrij. En lag ik in het water. Het bootje dreef een eindje weg, maar daar zwom ik naartoe. En toen hielpen ze me erin. Twee Spitfires cirkelden boven ons en die gaven onze positie direct op per radio. Nou, die positie was niet zo best. Weer even later kwam er een vliegboot die ons oppikte. Opstijgen konden we niet, om de een of andere reden. En dus hebben we een heel eind naar de kust getaxied. Tot we weer werden opgepikt, nu door een paar reddingssloepen. En nou zijn we allemaal lid van de zogenaamde Goudvisclub. Een club waar je alleen lid van kunt worden als je een keer op zee hebt gedreven. Maar voor die kerels van de reddingsdienst heb ik respect. Ze halen ze overal vandaan, weer of geen weer. En als het moet, varen ze nog een Franse haven in ook om onze mensen terug te brengen.
Ja, gebrek aan afwisseling hebben we niet. Maar zoals u hoort, komt het meestal op zijn pootjes terecht. Dankzij de schitterende organisatie van de RAF.
Oh ja? Zijn ze binnen? Goed, ik kom.
Onze toestellen zijn juist terug. Laten we dus nu even naar de ondervraging van de binnengekomen bemanningen gaan luisteren. Om te horen hoe de resultaten zijn.
Nou, voor we beginnen, Hans, heb je nog kisten zien afschieten of mensen gezien in moeilijkheden?
Nee, ik heb niets gezien.
Wil je een sigaret hebben, een Amerikaan of een Engelse?
Nee, dank u wel, ik rook helemaal niet.
En hoe was het nu? Lagen de bommen erop, denk je?
Nou, ik denk dat ze ietsje rechts ervan liggen.
Kijk even naar die foto hier. Kan je het me hier even aanwijzen?
Nou, ziet u dat gebouwtje daar? De hele bommenconcentratie ligt er iets rechts van. Maar waarschijnlijk hebben we toch een paar bommen van de nummer 3 en nummer 6 van de formatie het doel toch geraakt. We kunnen natuurlijk er helemaal niet zeker van zijn, maar dat moeten de foto's wel uitwijzen.
Nou, dat is niet zo gek, want die formatie links van jullie moet er dan zeker op zijn geweest. Tussen twee haakjes nog jagers of vlek?
Nee, geen vijandelijke kisten, maar er was wel vrij veel vlek. Maar dat kunt u toch wel beter aan de topgunner vragen.
Nou, dit keer was de vlek niet zo hevig, maar ze waren vrij accuraat. Tussen onze eigen formaties in. En niet alleen de richting, maar ook de hoogte.
Nou, wat vlek betreft heb ik het wel eens erger meegemaakt. Maar jij hebt het nu over het zware vlek. Maar heb je dat lichte vlek onder ons gezien? Wat ze daar nu mee willen bereiken, weet ik ook niet.
Heb je gezien, Leo? Mijn bommen lagen er precies bovenop.
Och, je bent gek, Sjaak. Dat waren de mijne. Jij gooide het later af dan ik. Afijn, dat zien we gauw genoeg. Straks als de resultaten bekend zijn.
Nou ja, jij of ik, als ze er maar bovenop liggen.
Luisteraars, u bent nu als het ware bij ons op bezoek geweest. En u hebt verschillende van mijn mensen, alle Nederlanders, zoals u en ik, in hun werk meegemaakt. En net als u in bezet gebied eensgezind de vijand afbreuk doet, vindt u hier een groep Nederlanders die het met elkaar eens zijn. Die bereid zijn hun eigen moeilijkheden, waarvan er genoeg zijn, achter te stellen voor dat ene enzelfde doel waarvoor u vecht. De bevrijding van Nederland en straks Indië. En nu weet ik wel dat het werk van dit squadron klein, heel klein is. In vergelijking met de totale oorlogsprestatie van onze geallieerden. Maar ons werk heeft evenals dat van alle andere actieve diensten niet alleen een praktische, maar ook een symbolische betekenis. Want het is een gelofte tegenover onze geallieerden dat wij straks, als Nederland weer vrij is, alle krachten zullen mobiliseren om met eigen mensen en op eigen krachten ons geheel te geven aan de bevrijding van ons mooie Indië, waar Nederlanders en Indonesiërs gelijk worden gekneveld door een gespuis, misschien nog erger dan de Duitsers, de Japanners. Laten we met de bevrijding van Nederland voor ogen onze mensen in Indië niet vergeten, want Nederland en Indië zijn één.
Dit was het slotwoord van de commandant. En hiermee besluiten wij dan ons bezoek aan het Mitchell Squadron van onze Nederlandse Marine Vliegdienst. Wij komen morgen terug om 1 uur Engelse tijd en tijd der bezette gebieden. En dit is het einde van deze uitzending van Radio Oranje, de stem van strijdend Nederland.